We willen vanavond kijken naar het eerste boek van Samuel. Ik begin te lezen met u uit 1 Samuel 2. Vers 27, sorry, vers 26. Maar de jonge Samuel nam toe in aanzien en gunst, zowel bij de Heere als bij de mensen. Er kwam een man Gods tot Eli en zei tot hem: Zo zegt de Heere, heb ik mij niet duidelijk aan het huis uw vaders geopenbaard, toen dit in Egypte aan het huis van Farao onderworpen was? En ik heb hem uit alle stammen Israëls mij tot priester verkoren, om mijn altaar te beklimmen, reukwerk te ontsteken en de efod te dragen voor mijn aangezicht. Aan het huis uw vaders heb ik alle vuuroffers van de Israëlieten gegeven. Waarom veracht gij mijn slachtoffer en mijn spijsoffer, die ik in mijn woning voorgeschreven heb? Eert gij uw zonen boven mij? En doet u te goed aan het beste deel van elk spijsoffer van mijn volk Israël. En dan uit hoofdstuk 3. Vers 11. Toen zei de Heere tot Samuel: Zie, ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort de beide oren tuiten zullen. En iets daarvoor... Vers 10, dat had ik nog willen lezen. Toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: Spreek, want uw knecht hoort. Vers 19, Samuel nu groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. En dan vers 21, de Heere verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo... aan Samuel door het woord des Heren. Dan in hoofdstuk 4, vers 19, zijn schoondochter, de schoondochter van Eli nu, de vrouw van Pinahas, was zwanger en zou spoedig baren. Toen zij het bericht vernam dat de ark Gods buitgemaakt was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want de weeën overvielen haar. Toen zij op sterven lag, spraken de vrouwen die om haar heen stonden: Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en sloeg er geen acht op. Zij noemde de jongen Ichabod en zei: Weg is de eer uit Israël, omdat de ark Gods was buitgemaakt, en om haar schoonvader en haar man. Ze zei: Weg is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt. Dan in hoofdstuk 8, vers 1, toen Samuel oud geworden was, stelde hij zijn zonen aan tot richters over Israël. Vers 5, zij gingen naar Samuel in Rama, allerlei mensen, en zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan, om ons te richten als bij alle andere volken. Nou, dat gebeurt dan uiteindelijk in hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, vers 1. Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd, kuste hem en zei: Heeft de Heere u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd? Dat is dan Saul. En dan iets verderop in hetzelfde Bijbelboek, het gaat steeds over 1 Samuel, dat begrijpt u. Vers, hoofdstuk 13, Samuel, 1 Samuel 13. Vers 7. Ook gingen Hebreeën over de Jordaan naar het land van Gad en Gilead, terwijl Saul nog te Gilgal was... En al het volk bevende in zijn gevolg bleef. Hij wachtte 7 dagen tot de tijd die Samuel had bepaald. Maar toen Samuel niet naar Gilgal kwam, begon het volk van hem weg te lopen. Daarom zei Saul, breng mij het brandoffer en het vredeoffers en de vredeoffers. En hij offerde het brandoffer. Nauwelijks was hij gereed met het offeren van het brandoffer. Of zie, daar kwam Samuel. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Dan hoofdstuk 5:16. Vers 11. Hierop zei Samuel tot Isaï, zijn dit al die jongens? Deze antwoorden, de jongste ontbreekt nog, zie, hij weidt de schapen. Toen zei Samuel tot Isaï, laat hem halen, want we zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zei de Heere, sta op, zalf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. En dan wordt Saul, laat ik maar voorzichtig uitdrukken, ontzettend depressief. Vers 17. Saul zei tot zijn dienaren, ziet voor mij uit naar iemand die goed speelt en brengt hem tot mij. Toen antwoordde een van de knechten, ik heb een zoon van de Bethlehemiet Isaï gezien, die spelen kan. Hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte, en de Heere is met hem. Tot zover het lezen. Ik denk dat er in het boek Samuel drie bijzondere dingen naar voren komen. Het gaat er ons om dat je in één avond zo'n Bijbelboek overziet, probeert te overzien. De karakteristieken, de belangrijke punten daaruit neemt. Dit hopelijk ook in je hart legt. Maar ook iets moois van onze Heer Jezus ziet. Want dat willen we elke avond toch wel aanreiken. Want de Bijbel is een complete openbaring van onze Heer Jezus. De schriften zijn het die van hem getuigen. Nou, dat is niet alleen het evangelie van Johannes of Lucas of Marcus, maar dat zijn ook de boeken uit het Oude Testament. De schriften zijn het die van de Heer Jezus getuigen. En als de profeet getuigt, dan is dat ja, over de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. En als Samuel profeet van de Heer is, zal het over onze Heer Jezus gaan. Conclusie die je heel eenvoudig mag, maar ook kunt trekken. In de tijd dat het helemaal niet goed gaat in Israël, wordt Samuel op een wonderlijke of wonderbaarlijke wijze geboren. Je zou geneigd zijn om te zeggen, het is een soort wonder geweest dat Samuel kwam. Zijn moeder raakte niet zwanger, dat is een heel gedoe geweest, er is ook een hoop narigheid geweest in het gezin. Niet dat haar man zo tegen was, maar er was nog iemand die was wel tegen. Dat gaf behoorlijk wat spanning. En toen is de belofte gedaan dat als er een jongetje geboren zou worden, dan zou dat jongetje in de dienst van de Heere mogen komen. In die tijd was het gebeuren daar in waar de tabernakel stond, in Silo, bepaalt niet florisant. Als ik het vandaag gewoon zeg, dan klinkt het zo. Als nu de hele kerk bijna op instorten staat en er één grote zooi van gemaakt is, zou je dan je kinderen daar nog wel naartoe sturen? Zo zou je het vandaag vertalen. Want het is nogal wat daar is gebeurd. Eli, de hoge priester, is oud, ziet het niet meer zo zitten. Nog is de lamp gods niet uitgegaan, maar hij was voor driekwart blind. Zijn zonen, Eli's zonen, die zijn opvolgers hadden moeten zijn, hebben er een zooi van gemaakt. Hebben echt gedacht, wij regelen het zelf wel. We willen zelf het heft in handen nemen. We willen het beste uit de offers voor ons gaan plukken. We willen alles wat er aan offergaven komt, dat willen we voor onszelf houden. En ze hebben echt geklungeld met vrouwen daar in de tabernakel. In en om de dienst van de Heere was het echt een zooi. Nu zegt de Bijbel, nog was de lam Gods niet uitgegaan. Dat staat in dit prachtige eerste boek van Samuel. Het was nog net niet helemaal over. Er was nog een klein restje van dienst aan de Here. In die tijd wordt Samuel daar in die tabernakel, in het huis van de Here gebracht. En je zou inderdaad nog een keer gezegd stellen, hoe zou je je kinderen daaraan gaan prijsgeven? Wat komt er van terecht? Wij horen nu al dat onze kinderen afhaken van het geloof omdat er iets niet goed zou zijn in de kerk ergens in Guatemala of zo. Maar stel nu eens dat dat ergens niet goed gaan in je eigen kerk is. Of als er driekwart niet goed is in je eigen kerk. Ja, dan hebben wij een geweldige excuus om te zeggen, nou laten we onze kinderen daar maar niet naartoe sturen. Die moeten dan maar ergens gaan buurten, maar niet daar, want daar lopen ze alleen maar kwetsuren op. Dat is de achtergrond van dit boek Samuel. Al heel vlug nadat ze in het land gekomen zijn, in het land vloeiend van melk en honig, in de zegen van de Heere, is dit zo ver bergafwaarts gegaan dat dit het resultaat is. En dat de dienst aan de Heere God een wassen neus is, een karikatuur is. Ik denk dat we het herkennen hoor. In die tijd ging men het offer des Heren gering achten. Toen. Nou, dat waren de offers natuurlijk die daar gebracht werden. Waarvan de zonen van Eli behoorlijk wat meeklauwden voor zichzelf. Maar het offer des Heren. Vandaag. Wie is dat? Wat is dat? Is dat de collecte? Ja, ook een beetje. Hebreeën 13. Maar het offer des Heren is de Heer Jezus. Kun je vandaag misschien zeggen dat het offer des Heren geminacht is geworden? Dat het niet meer zo om hem gaat, maar kennelijk om onszelf of om iets van ons? Ja. Je vindt dus in feite dezelfde trekken vandaag terug als destijds. In die tijd wordt de jonge Samuel geboren, groeit hij op en wordt hij daar in dat huis van de Heere gebracht. En je houdt je hart vast. Nu, dat hebben ze toen waarschijnlijk ook gedaan. Er komt een moment dat de strijd, politieke strijd, zodanig wordt gevoerd dat de ark uit de tabernakel wordt gehaald en in het strijdgewoel wordt gebracht. De zonen van Eli, die beide jongens, die doen dat. Nemen de ark mee. De Filistijnen zijn zo bang dat ze zeggen, ja, nu moeten we dubbel ons best doen, want nu komt de God van Israël te midden van onze strijdmakkers. Die ark Gods wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Je zou echt kunnen zeggen, dat is het dieptepunt in het Oude Testament. En dat is maar met één ding te vergelijken. Dat is de Heer Jezus overleveren aan de vijand. Dat is het dieptepunt in het Nieuwe Testament. Die link is er heel concreet. Ze hebben daarna de ark van de ene plek naar de andere plek geschoven. Ze hebben hem in het tempeltje aangezet. Nou, daar viel die God om. Tempeltje B, daar lag die helemaal in stukken. Tempeltje C, daar ging het ook niet goed. De handen waren eraf of de kop was eraf. Er gebeurde van alles met alles, allerlei beelden daar aanwezig. Zo ging dat. Ze hebben met de ark geschoven van de ene plek naar de andere plek. En dat kun je ook maar met één ding vergelijken. En dat is, nadat de Heer Jezus was gearresteerd, hebben ze hem van de ene plek naar de andere plek geschoven. Naar Anna's. Naar Caiaphas, naar Pilatus, naar Herodes, weer terug naar Pilatus. Je ziet het als het ware gebeuren. Dan ineens blijken deze geschiedenissen niet zomaar verhaaltjes te zijn, maar dan blijkt het ineens informatie te zijn nodig om de dingen van het Nieuwe Testament te begrijpen. En dan wordt het niet alleen boeiend, maar dan zeg je, Heer Jezus, zo ging het dus. En dat is nooit zonder gevolg geweest. Die schoondochter van Eli, want Eli hoorde dat de ark Gods was buitgemaakt. Nou, dat was hem toch te gorter, dat was hem te veel. Hij zat op een stoel daar bij de tabernakel. Volgens Mozes was er geen stoel in de tabernakel, dus daar had Eli zelf een voor geregeld, kennelijk. Daar zat hij en hij viel van die stoel en brak zijn nek en het was gebeurd. Die dochter krijgt een zoon en noemt die zoon Ichabod. En dat is veel meer dan een naam, want de heerlijkheid van God was weg. De glorie van God was weggetrokken. Ik wil heel nadrukkelijk zeggen dat niemand veronderstelt dat de glorie van God gearresteerd werd. Je moet je dus voorstellen, die tabernakel was daar in Silo. Dat was het Heilige der Heiligen. In het Heilige der Heiligen stond de Ark van het Verbond. Maar boven dat Heilige der Heiligen was de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid, de Shechina. Die ging immers in de woestijn steeds mee, rustte ook op het Heilige der Heiligen, was daar waar de troon van de Heere was, daar was duidelijk zichtbaar, hier woont de Heere. En toen de ark werd buitgemaakt, is niet de heerlijkheid van God buitgemaakt. Die heerlijkheid van God is weggetrokken. Weg is de eer, weg is de glorie. Dat is het vreselijke geweest, dat de glorie van God wegtrok. Nog een voorbeeld daarvan, het boek Ezechiël vertelt u dat in de dagen van de verwoesting van de tempel ook de heerlijkheid van God omhoog ging, wegging, buiten de tempel ging, in Jeruzalem, buiten Jeruzalem en wegtrok in oostelijke richting. Hetzelfde proces. De glorie van God is niet te arresteren. De vijanden zijn niet zo dat ze dat zomaar mee kunnen nemen. Alsof dat ook bij de buit zou kunnen horen. Zo ging het toen. Dat is echt een dieptepunt. En ik denk dat dat misschien wel een van de allerbelangrijkste lessen is voor vandaag. Is de glorie van God nog daar waar twee of drie samenkomen als gelovigen? Ik kan dat niet meten. Ik heb daar geen, laat ik maar zeggen, geen antenne voor. Of een soort staaf die gaat trillen of gaat bewegen of gaat branden. Als de Heere daar zou zijn of niet zou zijn. Ik vind het ook een hele moeilijke. Maar als de Heer Jezus niet het middelpunt is van de gemeente waar u komt. Wat zou u er dan kunnen zoeken? Wat heb je daar dan? Als de Heer Jezus in zijn heerlijkheid en in zijn glorie daar niet is, wat moet ik er dan doen? Ik weet het, het is heel moeilijk, want ik heb daar geen 1 plus 1 is 2 voor. Ik heb daar geen formule voor, die je elke keer, elke zondag of één keer in de maand zou kunnen loslaten op de samenkomst van onszelf en dan daaruit een conclusie trekken of hij is er wel of hij is er niet. Maar u mag het zelf wel doen. U mag u echt buigen voor de Heere en de vraag stellen, is de Heere Jezus in ons midden, ja of nee? In Micha staat een tekst, een hele merkwaardige tekst, daar roepen ze elkaar toe, de Heere is in ons midden, of niet soms? Micha. Nou, de Heere was er al niet meer. Dat zeiden ze wel, maar de Heere was er al niet meer. De Heere was al weggetrokken. Dat blijkt daar. Je kunt wel zeggen, waar twee of drie samen zijn, daar is de Heere in ons midden. Maar is dat zo? Is dat een soort automatisme? Als wij dat nu maar zeggen, als we dit nu maar uitspreken op zondagochtend, ja, dan is de Heere er. Zou die dat niet graag willen zijn? Ja, hij wil er graag zijn. Maar het is niet een automatisch gebeuren. Het is niet zoiets van, wij spreken deze tekst, deze mantra uit en dan komt de Heere. Ik wil daarin heel, heel voorzichtig 1 Samuel in je hart leggen en de vraag stellen, is de Heere daar? Toen was de plek Silo er nog steeds. Ja, de tabernakel was er ook nog. De ark van het verbond was aanvankelijk bij de Filistijnen, is later weer teruggestuurd, is in Kiriat Jearim, het vandaag bekende Abu Ghosh, terechtgekomen. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Maar daar heeft de ark van het verbond heel lang gestaan, omdat de Filistijnen geen raad wisten met die kist van de Heere. Hebben die uiteindelijk ook teruggestuurd, op een nieuwe wagen geplaatst. koeien, zogende koeien, werden daarvoor gespannen. Hun kalfjes werden teruggehouden. Normaal gesproken zouden die koeien naar hun kalfjes gaan. Maar als zij in de richting van Israël, de omgekeerde richting zouden kiezen, dan zou dat een bewijs zijn voor de Filistijnen dat de beslissing die ze namen om die ark terug te sturen, dat die beslissing juist zou zijn. Nou, die koeien die werden daarvoor gespannen en die hebben de klaksons aangezet. Ze zijn al loeiend in de richting van Israël gegaan. Zo ging het toen. Heel duidelijk, heel concreet. In de richting van Israël. En die kist, de ark van het verbond, is in Kiriat Jearim neergezet. En er is nu nog een hele mooie kerk waarin dit herdacht wordt. Het is de moeite waard om dat plekje eens op te zoeken. Maar de tabernakel stond nog in Silo. De achterzaal was leeg. En er werd nog steeds dienst gedaan. Dat lijkt heel erg veel op de dag van de Heer Jezus, waarin de tempel nog steeds in Jeruzalem was, de achterzaal leeg was. Die was echt leeg in de dagen van de Heer Jezus. En er werd nog steeds dienst gedaan. En de Heere God komt zo ver door te zeggen, en nu scheur ik het kapot, nu scheur ik het voorhangsel naar beneden, van boven naar beneden, helemaal stuk. Niet om te zeggen, nu is de hemel open, maar om te zeggen, de inhoud is werkelijk geen cent meer waard, er is niets meer. Er was al niets, maar het is ook niets meer. Dat is best pittig, en misschien moet je daar maar een tijdje over nadenken, maar het is echt de inhoud van het scheuren van het voorhangsel. Er was namelijk geen ark meer. Die was buitgemaakt. Sorry, was door Jeremia uit de tempel gehaald en verstopt. En Jeremia 3 zegt, die zou nooit meer gemaakt worden. Die zou niet meer gezocht worden. Die zou ook niet meer aanwezig zijn. Die zou niet meer in gedachten komen. Heel precies. Die parallel is dus heel duidelijk. En in die tijd gaat Samuel een heel nieuw stelsel beheren. Hij is daar profeet en als profeet mag hij daar het volk leiden. Dat doet hij ook. Hij is dan tevens een soort richter of rechter. Hij is dus degene die op dat moment de leiding heeft van het volk. Een nieuwe situatie breekt aan. Een situatie waarin profeten spreken. Ook dat is een hele heftige. Het zijn echt hele heftige dingen. Als je ze doortrekt naar het Nieuwe Testament, dan is het behoorlijk pittig. Zou je vandaag kunnen zeggen dat er ergens een plek is waar de Heere woont? Nee. Door wie spreekt de Heere vandaag? Door de koning? Die is weg. Door wie dan? Door de profeet. De mond van God. Daarom zegt de Heere dat 2 of 3 profeten spreken. Daarom ijvert dat u mocht profeteren. Het is niet zomaar iets. Ik hoop dat u het oppakt en dat u deze dingen gewoon meeneemt. En dan krijg je verderop dat verlangen om een koning. Het volk wil wat anders. Ik heb me vandaag een beetje bezig gehouden met mijn toespraak van aanstaande maandag. Zo werkt het bij mij een beetje. Een paar dagen in het voren. En dat gaat over Exodus 18... over Jethro, die bij Mozes op bezoek komt, heel beleefd. En Mozes die heeft zijn schoonvader natuurlijk welkom geheten. Ze hebben samen gegeten en zo. Hele leuke dag gehad. Mijn vertaling, maar u leest het ook zo. En de volgende dag heeft Mozes gewoon weer werk te doen. En dan staat er een hele rij voor Mozes, want ze willen allemaal vragen hoe het moet en hoe het zit en hoe het verder moet. En Mozes is de hele dag druk, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, met al die beantwoordingen. En Jethro schudt zijn wijze hoofd. Nou, dat zal best een wijze man zijn geweest. Dat geloof ik ongetwijfeld. Het was een herdersvorst. Het was een priester van On. Het was niet zomaar iemand. Het was iemand die daar ook boven was komen drijven. En die Jethro zegt tegen Mozes aan het eind van de dag, dit hou je niet vol. Hier word je helemaal overspannen van. Dit maakt ieder mens totaal gestrest. Dus je moet wat anders doen. Ik zal je een advies geven. Je moet overstaan over 10, overstaan over 50, overstaan over 100, overstaan over 1000 aanstellen. Die moeten de klusjes klaren en jij moet het grote werk doen. Delegeren heet dat vandaag. En Jethro zegt, als de Heer het, ik stel het je voor, en als jij het doet en de Heer gebiedt het je, dan zal het goed zijn. En Mozes, hij vraagt de Heer niet, maar hij doet het gewoon. Jethro heeft gezien dat Mozes dat ook wilde, gaat weer terug naar zijn land. Ze schudden elkaar hartelijk de hand, hebben elkaar waarschijnlijk een Israëlische omhelzing gegeven. En ze gaan weer verder. Ik wil er dit van zeggen. Als de kerk geregeerd gaat worden door nuttige, wereldse, want Jethro had niet geschuild achter het bloed van het lam. Jethro wist niets van de verlossing uit Egypte. Jethro wist ook niet dat God hem bewaard had door de Schelfzee heen. En ook niet hoe dat was gegaan bij de overwinning over Amalek. Jethro heeft hele nuttige adviezen. En het merkwaardige is dat vandaag de geschiedenis van Jethro meestal geldt als het model voor de organisatie van onze kerk. Dat is heel merkwaardig. Kun je daar geen lessen uit trekken? Jawel. Is dat niet nuttig geweest, wat Jethro zei? Heel nuttig. Was het onverstandig? Nee, het was niet onverstandig. Als Mozes aan het eind van zijn leven bijna klaagt over, ik kan de zorg over dit volk niet meer aan, het is allemaal te moeilijk, het is allemaal te zwaar voor mij. Dan zegt de Heer, ik heb nu 70 aangewezen. Dan heeft de Heer ineens 70 oudsten aangewezen. Een veel kleiner getal dan daar bij Jethro. Veel en veel kleiner. Overigens dan over 10, nou dat zijn er geweest. Even 6 miljoen, nou doe dan een nulletje af, heb je 600.000. Overigens dan over 100, nog een nulletje, heb je dus nog 60.000. Overigens dan over 1000, nou ja, nog een nulletje eraf, heb je er nog 6.000. Dus als de Heere 70 oudsten aanstelt, is dat niet hetzelfde gezelschap als toen? Een veel kleiner gezelschap. Maar dan heeft de Heere, ik heb mijn geest op hen. Ik neem wat van jouw geest af, zegt de Heere tegen Mozes. En ik leg mijn geest op die 70. Nou, die gingen allemaal profiteren. Dan gaat de Heer het doen. Ik wil niet alle moeilijke dingen omzeilen. Maar ik wil ook graag zeggen dat organisatie in de kerk misschien heel nuttig is. Maar de vraag is of het Bijbels is. Zou de Heer niet door zijn gaven te geven, door zijn ordening te stellen, de zegen willen verlenen? Moet dat gekoppeld zijn aan onze logica, of aan de wereldse logica, of aan democratische beginselen, of hoe dat ook heet, maar het volk wil nu een koning. En waarom willen ze een koning? Nou, Samuel heeft het goed gedaan, hij heeft al zijn leven geprofiteerd, en in die tijd ging het goed, maar toen zijn zonen kwamen, die hebben weer niet gedaan wat Samuel wilde. Die haakten ook weer af, weer hetzelfde verhaal. Mijn gedrag is geen garantie voor het gedrag van mijn kinderen. Samuel is oud en er komt een leemte, een lacune. En dan krijg je bijna revolutieachtige dingen. Waardoor komt er een revolutie ergens in ons land? Nou, als het niet goed gaat, als er niks meer is. Trouwens, de hele wereld is daar gewoon vol van. Het volk wil een koning. Samuel wil het niet. En de Heere zegt zelf tegen Samuel, ze hebben niet jou verworpen, ze hebben mij verworpen. Ziet u het? En toch, nou, het moet dan toch maar. Het is gebeurd. Saul is tot koning gezalfd. Saul was een kop groter dan alle anderen. Stak er kop en schouders bovenuit. Zo zou je het ook mogen zeggen misschien. Saul was best klein van zichzelf. Maar hij werd gaandeweg zo geweldig groot. Dat hij zelf ging offeren. Niet meer wachten op Samuel. Niet meer wachten op de Heere. Hij deed het allemaal zelf. Nu klinkt het verschrikkelijk moeilijk. Maar ik hoop dat dit vanavond overkomt. Saul, laat ik het anders zeggen. Jaren geleden kreeg ik een boek in handen van een meneer of broeder Jennings. En dat heette, het boekje heette Satan. Het was jammer genoeg nooit in het Nederlands vertaald. Ik weet niet of het nog verkrijgbaar is. Antiquarisch misschien wel. Maar, en ik heb het boekje gekocht omdat ik wel eens wat meer wilde weten over de Satan. Dat klinkt heel stom, maar ik wilde dat graag toen, in die tijd. En ik heb het boekje gelezen en het heeft mij tot op mijn botten geraakt. Waarom? Omdat deze broeder Jennings de geschiedenis van Saul daar hebben we het nu over, neemt om alles wat de Satan doet, van plan is om dat te illustreren. En je staat gewoon perplex te kijken naar alles wat in het leven van Saul te zien is. Hoe dit, nou ja, eigenlijk de illustratie is van wat de Satan aan het doen is. Ik zal het nu proberen te schetsen. Een kop groter dan alle anderen. Als ik het boek Ezechiël lees, en daar wordt van die hele bijzondere cherub iets gezegd, de vorst van Tyrus, ook een illustratie van de duivel, dan is hij een kop groter dan alle anderen. Hij steekt er echt helemaal bovenuit. Een beschuttende cherub, buitengewoon, super, geweldig, schitterend. En hij had een hele speciale taak bij de Heere, zoals Saul een hele speciale taak bij de Heere kreeg. Maar in het leven of in de tijd van onze tegenstander, van de Satan, is het zo gekomen dat hij ook zich met God zelf ging bemoeien en zelf wilde regelen en Gods voorschriften ging negeren. Nou, dat is precies wat er met Saul gebeurt. Saul is inderdaad degene geweest die goed begon en heel slecht eindigde. Als een volstrekte tegenstander van de gezalfde des Heren eindigde hij. Aanvankelijk schitterend, daarna ging het heel snel bergafwaarts en het duurde niet lang of hij zat helemaal in de put. Hij is, ik wil geen woord gebruiken uit onze ziektesituaties, maar hij is gewoon helemaal de kluts kwijt. En ze hebben voor hem een soort medicijn gezocht. Iemand die, een beetje muziek zou maken en een beetje gezellig zou spelen. En daar zou hij dan kalm en rustig van worden. Want hij was gewoon het woede aanvallen. Hij sloeg alles kapot. En het lijkt toch op iemand die niet te hanteren is. Die in een isoleercel zou moeten. Zo was het geworden. Dat blijkt dan later David te zijn. Ik hoop dat je het boek 1 Samuel een keer achter elkaar doorleest. Dan zul je zien hoe het in de kerk ging. Nu zeg ik het maar heel gewoon. Dan zie je hoe daar een soort vorst komt door het volk zelf begeerd. Want zij wilden een koning. Zij wilden er een. Net als alle andere volkeren. Zij wilden er ook een. Ze willen niet apart zijn. Ze willen net zo zijn als alle anderen. En hoe ze in de klauwen kwamen van iemand die volkomen de plank missloeg. Uiteindelijk de gezalfde des Heren continu heeft vervolgd. Hij wilde met een spies hem aan de wand spitsen. Hij wilde op alle mogelijke manieren de gezalfde des Heren doden. Hij wist het ook. Hij wist het. Hij wist dat hij de gezalfde van de Heren was. Hij wist ook dat hij beter was. Als David zijn leven spaarde, weet Saul ook nog te zeggen, ja, je hebt gelijk. Je ziet in dat leven van die koning Saul alles wat de duivel aan het doen is. Namelijk, kost wat kost voorkomen dat de gezalfde des Heren op de troon komt. Dat is heel scherp. Daarom wordt er zoveel tijd gespandeerd aan David daar en David daar en David daar en David. Je vraagt je af, moeten we al die verslagen hebben dat hij daar geweest is in een holletje en daar in een spelonk en daar in een vreemd land en daar bij een andere koning. Iedere keer vluchten voor Saul zijn haat. De haat van de tegenstander, zo zou je het kunnen zeggen. En ik hoop dat jullie parallel opnieuw trekken. Zo ging het dus met onze Heer Jezus. Saul kon het niet uitstaan dat er iemand anders was die in zijn plaats op de troon zou zitten. En hij wilde echt alles op alles zetten om te voorkomen dat de gezalfde des Heren op de troon zou komen. Samuel is op een bepaalde dag, toen Saul nog aan het bewind was, naar Bethlehem gestuurd. En daar in Bethlehem moest hij een nieuwe koning zalven. Dit heeft het volk niet gevraagd. Dit heeft de Heere God gezegd. Het is een groot verschil. Het volk vroeg om een koning en kreeg Saul. En nu komt het moment dat het niet goed gaat met Saul. Nu gaat de Heere God ingrijpen. En Isaï is waarschijnlijk een van de herdersvorsten geweest uit die kontreien. Die heeft al zijn zonen bij elkaar gesprokkeld, want dat was een soort etentje. En Samuel zou daar iets belangrijks gaan zeggen. Zijn dit al de zonen? Nee, niet allemaal. De jongste ontbreekt nog. En die is bij de schapen. Heel merkwaardig bij de schapen in het veld van Efrata. Het kan hij haast niet zuiverder. Het kan haast niet nauwkeuriger. Ja, we kunnen niet gaan eten voor die er ook is. Nou, die wordt gehaald en de Heere zegt, dat is hem. Samuel dacht toen de oudste binnenkwam, maar dat is een reizige gestalte, dat is iets bijzonders, een knappe vent. Nou ja, echt het gezicht van een koning. Maar de Heere zei nee. En dan komt die tekst, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dat komt uit die geschiedenis. Uit 1 Samuel. De mens ziet aan wat voor ogen is, Saul. Maar de Heere ziet het hart aan. Een man naar Gods hart. Die wordt gezalfd in hoofdstuk 16. In hoofdstuk 17 is het dan de strijd tussen David en Goliath. Saul is daar nog bij. Saul is niet in staat om de tegenstander te verslaan. Hoe zou de Satan tegen zichzelf verdeeld zijn? Hoe kun je een duivel uitbannen door Beelzebul, de overste van de demonen? Die dingen die komen zelfs hier al voor, in het Oude Testament. Voor mij zijn dat schitterende lichtpuntjes. Maar er is één die het kan. En dat is David. Doet hij het in eigen kracht? Nee. Ik treed u tegemoet in de naam van de God van Israël. Dat is David. Vanaf dat moment weet Saul haarscherp dat hij het niet meer is, maar dat er een ander is, de gezalfde van de Heere. En weet hij heel precies wie die ander is. Ja, en dan begint het gedoe. Lieve mensen, wat leert 1 Samuel ons? Bedoeld voor de gelovigen, bedoeld voor het kind van God, bedoeld voor mensen die vandaag de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Wat leert het ons? Nou, het kan zover komen dat het inhoudelijke van wat wij kerk noemen, getuigenis van God op aarde noemen, dat heel discutabel is, dat het heel ver wegzakt. Het kan zelfs zover komen dat het meest waardevolle van de kerk, het offer, de Heer Jezus, gering geacht wordt. Het kan zelfs zover komen dat het bijna niemand nog gaat om de eer en om de glorie van God zelf. De mens wel, ja, wij wel. Wij willen gekieteld, wij willen een kick, wij willen een zegen, wij willen. Maar het gaat niet meer om wat God zou toekomen, maar het gaat om wat wij zouden kunnen krijgen. Dat is die tijd. In die tijd groeit Samuel op. En Samuel is profeet, zegt de woorden van de Heere. Brengt als er strijd is toch nog het melklam in. U vindt dat ook nog in het boek Samuel. Dat woordje Eben Haezer, wat u vaak op schepen ziet. Dat is zo'n typische naam voor schepen en voor boerderijen van vroeger. Voor ons misschien, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Prachtige uitdrukking. Maar dat is gekomen omdat Samuel toch in de strijd het melklam introduceert. Het offerlam introduceert. Dat zijn prachtige, prachtige geschiedenis. En dan krijg je, wat ik zo pas zei, dat Saul-stuk en dat David-stuk. En feitelijk geeft dat heel precies aan wat er vandaag aan de hand is. En dit is dan niet een soort verslaggeving van die tijd, een stukje geschiedenis, maar dit is gewoon profetie voor vandaag. De kerk. Ik weet wel dat u niet aan uw kerk moet denken, dat moet u ook niet doen. U moet nooit heel klein denken. Even het grote geheel, weet je wel. Dus de globale situatie. Nou, die is niet zo florisant. In Nederland niet in elk geval. En je moet durven zeggen, misschien hebben we het meest wezenlijke wel weggegeven. Wel ingeruild. We kunnen steeds doorgaan met formules, met oude overleveringen, met zo zeiden we dit vroeger. Maar de vraag is of het inhoudelijk er nog is. Of je echt ervaart, de Heere is in ons midden. Hij is het. Saul, David, de strijd. heeft David zelf de ondergang van Saul gewild? Nee. Zijn dienaren hebben een paar keer gezegd, en nu heb je hem. Nee, dat is niet mijn zaak, dat zal de Heere doen. Een paar keer heeft Saul waarschijnlijk een plekje opgezocht om naar het toilet te gaan. Dat is het waarschijnlijk, in zo'n spelonk gekropen. Hij was er dan al eens, een beetje raar gepraat misschien, maar waarom zou zo'n man alleen in zo'n spelonkje zitten? Nu, om die reden. En David zit daar achterin. U kunt fantaseren wat u wilt over reuken, over stanken en wat ik van allemaal. Ja, het mag allemaal, het is allemaal goed. Maar feit is dat David van achteren kon naderen, want die slippen die lagen daar gewoon. En ja, makkelijk met een mes of met een zwaard een stukje van dat kleed af kunnen snijden. En dat heeft hij ook gedaan. En Saul had niet eens wat gemerkt. En dan is Saul wat weg en dan gaat David daar staan, kijk eens. Heeft David Saul zijn dood gezocht? Nee. Hij heeft alleen maar gezegd, de strijd is van de Heere en dat laat ik los. Zo is het altijd gegaan. En als Saul aan het eind sterft, u vindt dat in 2 Samuel, dan gaat David een lied leren, een verplicht lied leren aan alle Israëlieten. Dat is het lied van de boog. Dat staat niet in onze bundeltjes. Maar ik wil het wel even met u opzoeken, 2 Samuel 1. Dus het, Samuel 1 vers 17. En David zong dit klaaglied over Saul en zijn zoon Jonathan. En hij gaf bevel de Judeërs dit lied van de boog te leren. Zie, het is geschreven in het boek des oprechten. Het sieraad, o Israël, op uw hoogten ligt het verslagen. En dan komt bijna een stukje refrein. Hoe zijn de helden gevallen? En dan vers 27. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren gegaan? Is dat een soort overwinningsroes van David, omdat Saul gestorven is? Nee, het omgekeerde. Hoe heeft het zover kunnen komen? En naar wie moeten we nu kijken? Wie is nu de overwinnaar? Is het David in zijn kracht? Nee, die wil het juist niet zijn. Hij zegt, de Heere zal het doen. En als Saul sterft, samen met zijn vriend en de zoon van Saul, Jonathan, dan zegt hij, hoe zijn de helden gevallen? Er zijn vandaag genoeg situaties waarvan je zou mogen zeggen, zou kunnen zeggen, dan laten we dit lied maar gaan zingen. Hoe is het mogelijk? Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe zijn de krijgswapenen verloren gegaan? Waar zijn die helden? Johannes de Heer heeft nog een lied van reist op voor Jezus. Gij helden van het kruis. Nou, die waren er toen niet. Er was maar één held van het kruis, dat was de Heer Jezus. Want de rest vloog allemaal weg en was bang. En wie zijn dat nu dan? Nou, de mensen die misschien heel hard geroepen hebben van, dit zal u geenszins geschieden, Heer, want ik ben er ook nog. Petrus. Nou, hij was in geen velden of wegen te bekennen. Was hij een held van het kruis? Wel nee, het omgekeerde. Hij vloog ook weg. En al die mensen die na hem gekomen zijn. Wij. Hoe zijn de helden gevallen? De krijgswapenen verloren gegaan. Ik vind 1 Samuel zo'n schitterend Bijbelboek. Omdat het precies aangeeft waar wij vandaag staan. De kerk in zijn totaliteit staat op instorten. Ik zal het maar voorzichtig formuleren. Want dat is de situatie aan het begin. En ze willen een andere koning. En die koning blijkt notabene een verkeerde keuze te zijn. Totaal verkeerd. Die hen de verkeerde kant op leidt. En dan komt er een andere koning en die wordt vervolgd. Die moet eraan. En niemand schijnt dat proces te kunnen stoppen. En die koning zelf, die tweede, die gezalfde des heren, dat is niet de wreedaard. Dat is niet degene die gaat vechten tegen. Dat is voor de heren. Je ziet de Heer Jezus, daar staan. Vlak voor het kruis, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zie je wel, hij gaat niet ingrijpen. Legioenen engelen had hij kunnen laten kunnen komen en zeggen, grijp in en laat ze allemaal ter plekke sterven. Het is niet gebeurd. Heeft hij Pilatus veroordeeld? U zou geen macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Had hij niet Herodes gelijk kunnen declasseren? Jazeker, had dat gekund. En Annas en Caiaphas kunnen ontmaskeren als de zonen van Eli? Ja, dat had gekund. Het offer des Heren gering achten. Ze hebben het offer des Heren weggestuurd. Ze hebben hem weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. Het had allemaal gekund. Maar de Heer Jezus heeft het niet gedaan. Hij, het offer des Heren. Hij, de knecht van God. Hij, de gezalfde des Heren. Hij, de koning. De ware zonen Davids. Zo wordt hij genoemd. De koning van Sion. De koning van Israël. Hij zegt, dat is niet aan mij. De strijd is van de Heren. Hoe zijn de helden gevallen? Hij weende over Jeruzalem. De Heer Jezus. Hoe zijn de helden gevallen? Hij heeft inderdaad in bewogenheid dat werk aan het kruis willen volbrengen, totdat het volbracht is. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? De Heer Jezus is echt de verschopte, degene die weggestuurd is, degene die men weghoonde, die men niet wilde, terwijl de dienst in Jeruzalem gewoon doorging. De tempel was er toen zonder de ark. Nou, vergelijk dat dan met 1 Samuel. De dienst in Silo was er nog zonder de ark. Het is precies hetzelfde. Het is een bijzondere parallel met het Nieuwe Testament. En je ziet dat hier een gezalfde van God is. Een gezalfde des Heren is die treurt over de dood, over de ondergang van deze dingen. Wat is het vreselijk dat het zo ver heeft kunnen komen, dat het zo ver is opgerukt, dat het hele volk verloren gaat bijna. En dan begint 2 Samuel met opbouw, met nieuwe situaties, volkomen nieuwe situaties. Opbouw, terug. En ook de ark komt weer terug. Ja, dat zie je weer komen. Je ziet het gebeuren in het tweede boek Samuel. Maar dit eerste boek Samuel is heel typerend. En ik misschien wel de typering voor onze tijd. De kerk, de verkeerde keuze. Je komt dus onder de macht van de verkeerde leider, de verkeerde koning. De koning van de duisternis, de vorst van de duisternis. En het vervolgen zelfs van de gezalfde des Heren. En nu mag u en ik mag ook samen genieten van de Heer Jezus. En als het over David gaat, dan is hij rossig, schoon van gestalte, mooie ogen, hij kan goed spelen. Ik ben menig geneigd om met u het boek Hooglied te pakken. Als die vrouw gaat zeggen hoe die bruid eruit ziet, zo zijn zijn ogen. Zo is zijn gestalte. Zo ziet hij eruit. Prachtig is hij. Schitterend is hij. Helemaal lyrisch is ze over hem. Nou, zo is die man ook in 1 Samuel bezig om David te tekenen. Zo ziet hij eruit. Onze kinderen leerden vroeger, ik heb het ook zo, een kleine David, speel op je harp, weet je wel. Alsof het een klein jongetje zou zijn. Nou, dat slaat nergens op. Saul was weliswaar een kop groter dan alle anderen. Maar als het om Goliath ging, dan zegt Saul tegen David, dan moet je mijn haar naar zijn, mijn helm erop. Heeft hij ook geprobeerd. Heeft niet gezegd, nou, veel te groot voor mij. Maar jij bent een kop groter en ik ben een heel klein manneke. Nee, hij heeft het gewoon aangetrokken. Hij kan alleen zeggen, ik kan daarin niet gaan. Zo kan het niet. Weet je hoe hij wel ging? Gewoon zoals hij was. Klinkt het al een beetje? Hij kwam bij ons heel gewoon. Zoals hij was. Zo kwam hij. De Heer Jezus. Het is, u mag het opnieuw gaan lezen en je gaat ervan genieten dat het eerste boek van Samuel in feite 3 dingen geeft. De situatie van de kerk, het getuigenis van God op aarde, sorry hoor, de kerk bestond toen nog niet in die zin, maar het getuigenis van God op aarde. De verkeerde keus maken, van wij willen een koning, zoals alle anderen. Nou, het is bijna wat ik de vorige keer of een van de keren gezegd onder het boek Richteren. Wij willen ook een koning. En dan kom je bij de doornstruik uit en die zegt, schuil maar onder mijn schaduw. Is het heerlijk toeven nodig. Kruip er maar onder de braamstruik. Je komt er helemaal beschadigd uit. En drie is de gezalfde van de Heere. Dat zijn gewoon drie lijnen die je in één Bijbelboek terugvindt. En die lijnen die leiden rechtstreeks naar het Nieuwe Testament. Naar de gezalfde van de Heere. Naar degene die met zijn ogen jou heeft aangekeken. En je bent die blik van hem nooit meer kwijtgeraakt. Hij keek in je hart. En je was, zal ik het voorzichtig zeggen, smoorverliefd. Omdat hij naar jou keek. Met een oog vol liefde. Ik heb het niet over intermenselijke relaties. Ik heb het over die ogen van de Heere die ons hebben gezien. En die zo schitterend waren. Over hem heb ik het. Die zomaar kwam. En die zo streed. Die de overwinning heeft behaald. Over de tegenstander. De Goliath. Hij heeft het allemaal gedaan. Al die beelden komen achter elkaar terug. En je ziet een compleet vergezicht. Een prachtig schilderij van de Heer Jezus. In het boek Samuel terug. En als je daar één keer van genoten hebt. Of aan geroken hebt zelfs. Dan wil je dat niet meer kwijt. Ik krijg het niet voor elkaar om u alle details aan te reiken. Maar als u de sleutel hebt, kunt u het zelf, als u het leest, opnieuw gaan proeven. Opnieuw gaan ophalen. En er ook opnieuw van gaan genieten. U hebt een prachtige avond als u het eerste boek Samuel nog een keer gaat lezen. Maar hou dan deze drie dingen even vast. Die sleuteltjes, die drie sleuteltjes die ik u aanreik. A, B en C. En u ziet het heel, heel scherp. De kerk in verval. Nou, dat ziet u ook bij de tijd van de Heer Jezus. Ik heb het u geschetst, de priesters. Die in de tempel maar deden wat ze zelf wilden. U ziet de verkeerde keuze. Nou, dat heb je gezien. Ze hebben de verkeerde gevraagd. De verkeerde keuze gemaakt. En ze hebben de gezalfde des Heeren vervolgd. En toch is die gezalfde van de Heeren, onze Heer Jezus, degene die in liefde naar jou en naar mij omzag. En zei, en toch, ik wil het werk volbrengen. Ik moet tot op de bodem gaan, tot het uiterste gaan. En de Heer Jezus heeft dat gedaan, voor jou en voor mij. Daarom is het Oude Testament niet een soort puzzelboek, of voor hobbyisten bedoeld, maar dan is het Oude Testament een prachtige illustratie van onze Heer Jezus. Amen. Ik wil nog graag danken. Vader, we zitten misschien met kromme tenen. Misschien wel met een aantal vragen, omdat we niet helemaal snappen wat u bedoelt. Maar ik wil u zo bidden dat de Heilige Geest ons nu vanavond, hier in deze zaal, gaat aanraken. Zodat we verlangen krijgen om te zien wat u bedoelt. En om te horen wat uw stem is, ook uit 1 Samuel. Maar ook om, ja, ik wil zo graag u zien, Heer Jezus. Zo zongen we dat vlak voordat de toespraak begon. Open mijn ogen. Ik wil Jezus, mijn Heer, zien. En ik wil zo bidden, Vader, dat de Heilige Geest onze ogen opent. Zodat we de gezalfde van de Heere zien. De zonen Davids. Die uiteindelijk de vorst is. De koning der koningen. De Heere der Heren. De man naar uw hart. O Vader, wilt u zo de oude geschiedenis van 1 Samuel in onze levens plaatsen en ons ogen geven, zodat we zien waar het op uitloopt met het getuigenis van God op aarde, met wat wij kerk noemen, de christenheid noemen. En wat we dan moeten doen in die tijd en hoe wij terug moeten naar hem. Vader, wat het voor u geweest is om uw zoon in de handen van de tegenstanders te zien. Dat is precies hetzelfde als wat Eli overwoog, of wat de schoondochter van Eli overwoog, toen ze zei, weg is de eer. Zij kon niet verder kijken dan dat moment. Maar u hebt uw eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. En als ik bedenk dat de Heer Jezus de Heere der Heren is, Yahweh zelf is, en in de handen van godsdienstige leiders en politieke leiders is terechtgekomen. En dat ze met hem gedaan hebben wat ze wilden. Dan kan ik me niet indenken dat u niet ingreep. Dat u niet een legertje engelen stuurde om hem te ontzetten. Dat had in de tijd van David ook gekund. Maar het is niet gebeurd. Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw weg, voor uw genade, voor uw liefde, voor uw goedheid, uw heil. Dank u wel voor wie u bent. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor het kruis. Dank u dat de gezalfde des Heren niemand anders is dan onze Heer Jezus. Amen.